again. I'm gonna take a trip in that old gospel ship. I'm gonna sail it through the air.
Well,
I'm gonna take a trip in that old gospel ship, going far beyond the sky. I'm gonna shout and sing till the bell's gonna ring when I bid this world goodbye. I'm gonna take a trip in that old
naar Gospel Radio Parousia. We zijn tot de klok van 12 uur. We vragen een zegen, Heer, over deze verdere avond. Verheerlijk uw naam, zegen ieder die luistert. Bidden wij u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Be blessed. In Jezus' naam.
Hey, Cecile.
Goedenavond.
Goedenavond.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Beste wensen.
Jij ook de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het een mooi jaar mag worden, gezond.
Ja, en jij ook, hè.
Dankjewel.
We gaan naar je luisteren.
Ja, helemaal goed. Oké. Nou, goedenavond allemaal luisteraars van Radio Parousia. Geweldig fijn om vanavond de avond af te sluiten. En ook de mannen en vrouwen die hier zitten. Leuk dat jullie de avond afsluiten met een stukje woord wat ik met jullie mag delen. En ik denk dat ik een mooi woord heb. Vanavond gaat het over oud en nieuw. Ja, niet wat er 3 dagen geleden was, maar... Oké. Heb je een leuk oud en nieuw gehad? Heb je vuurwerk afgestoken? Heb je lekker gegeten?
Zeker, bro.
Goede voornemens. Stoppen met roken. Stoppen met gebruiken. Stoppen met eten. Tja, we gaan ons best doen, Dick. Nou, ik ga het daar niet over hebben. Je hebt in de Bijbel het Oude Testament... En je hebt het Nieuwe Testament. De Bijbel zegt, het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En dit is geen verhaaltje vanavond. Ik geloof zelfs dat als je het gaat pakken, dat het van levensbelang is. Misschien begrijp je het wel niet vanavond. Maar als je het gelooft, is het ook goed. Daar gaat het om. Geloof kan je niet begrijpen. Geloof is trouwens helemaal niet te begrijpen. Alleen te geloven, dat is belangrijk. Als je het gelooft, dan ben je zalig, dan ben je gelukzalig. Dan ben je de gelukkigste mens van de aarde. Geloof. Wij zijn heel erg gewend als mensen om in het oude te blijven hangen. Jullie ook? En het nieuwe, tja, dat moet je nog maar afwachten. Nee, dat is een misrekening. Het nieuwe heb jij in de hand. Nou, nou. Er kunnen toch dingen op je pad komen, overkomen in de toekomst, Dick? Zeker, sterker nog. Het gaat je ook overkomen, dingen. Mij ook. Maar hoe ga je ermee om? Vertrouw je op jezelf? Vertrouw je op mensen? Op je familie? Op de regering? Op hoe heet die man? Geert Wilders? Vertrouw je op je verstand? De Bijbel zegt, laat dat allemaal maar los. Vertrouw alleen... helemaal. En ik wil je helpen... in elke situatie. Ja, ja. Dus kijk niet naar de omstandigheden in je leven. Maar kijk naar mij, zegt hij. Maar dat is niet met deze ogen. Kijk niet naar de situatie die jou overkomt. Maar kijk naar mij, zegt hij. En dat is met je geestelijke ogen. Dat moet je leren om te zien. Wij willen graag dit met deze ogen zien. Maar dat ga je niet zien. Ja, maar dat is moeilijk, Dick. Ja, dat klopt. Dat kan kloppen. Mijn Jezus, die je niet met deze ogen ziet... die is de specialist om onmogelijke dingen mogelijk te maken in jouw leven. Misschien denk je nu wel onmogelijk, Dick. Zegt je verstand, ja. Dat zegt het ongeloof in je. Maar het geloof zegt, ik geloof het. Ik zie het met andere ogen. Ik ga iets lezen met je. Dat heb ik van de week hier op woensdagmorgen ook een stukje gedeeld. Over 10 mensen. Ik ga het lezen. Staat in Numeri 13. Numeri is uit het Oude Testament. Sommige mensen denken dat ik tegen het Oude Testament ben, maar dat ben ik helemaal niet. Maar ik ga zo vertellen waarom dat zo lijkt. Numeri 13. Mozes stuurt 12 verkenners uit. Ik heb van de week verteld dat er mensen, als je verslaafd bent, zeg maar, dan zit je in Egypte. En God wil je naar het beloofde land helpen. En dat was door de woestijn heen, op weg naar het beloofde land. En ze waren ze bijna bij het beloofde land. En toen. Mozes stuurt 12 verkenners uit. De verkenners die komen ook weer terug. Maar hij stuurt ze eerst uit. De Heer zegt tegen Mozes, stuur verkenners naar het land van Kanaan. Ze moeten het land gaan verkennen dat ik aan de Israëlieten zal geven. Stuur van elke stam 1 man. Elke man moet een leider van zijn stam zijn. En toen stuurde Mozes verkenners op het pad vanuit de woestijn, zoals de Heer bevolen had. En ze behoorden allemaal tot de leiders van hun stam. Ze vertrokken en ze verkenden het land. En toen ze in het dal van Eskol gekomen waren, sneden ze daar een tak van een boom af, een tros met druiven. En die tros die was zo zwaar dat ze hem met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen ze granaatappelen en vijgen mee. Hé, na 40 dagen kwamen ze weer terug in het kamp. In het kamp in Kades in de woestijn. Ze gingen naar Mozes en naar Aaron en het hele volk van Israël en vertelden wat ze allemaal hadden gezien met deze ogen. Ook lieten ze de vruchten van het land zien dat ze hadden meegebracht. Ze vertelden, we kwamen in het land waar jullie ons heen hadden gestuurd. En ja, het was prachtig. Het zag er schitterend uit. Een vruchtbaar land. Dit zijn de vruchten die daar groeien. Maar het volk dat er woont, dat is sterk, jongen. En die steden, die zijn groot. Die hebben hele dikke muren. En we hebben Enakieten. Zo heette een bepaalde groep mensen daar ook. Dat zijn reuzen. Een van die 12 verspieders, die heet Caleb, die probeert het volk rustig te krijgen. Want het volk werd onrustig. Want door dit nieuws kwam het volk tegen Mozes in opstand. En hij zei, wij kunnen gerust optrekken en het land veroveren. Want we zullen hen verslaan. Ben je gek of zo? Zou je denken als je met deze ogen kijkt. Misschien kijk jij ook wel zo aan. Tegen jou. Goliath zeg ik al. Weet je wie Goliath is? Dat is een hele grote reus. En wij hebben misschien allemaal wel een Goliath in ons leven waar we eigenlijk niet van kunnen winnen. Lijkt het. Onoverwinnelijk. Maar als je daarna blijft kijken naar die Goliath, dan wordt die steeds groter. Je probleem wordt steeds groter als je ernaar blijft kijken. Ik heb een dochter, ik heb er 3 trouwens. Maar die jongste, die stond vaak voor de spiegel. Die andere denk ik ook wel, maar die jongste stond echt veel voor de spiegel. En die zat altijd iets wat jij en ik helemaal niet zag. Maar zij zag dat ze een pukkeltje had. En ze probeerde ze te verdoezelen. Maar hoe langer je naar dat pukkeltje kijkt, hoe meer die zichtbaar wordt volgens deze ogen. Maar niemand, geloof mij, als ze op de fiets ging naar de school, niemand zag dat pukkeltje. Alleen zij zelf. En zo kijken we vaak naar ons probleem. En het probleem wordt maar groter. Maar het geheim is, dat heb ik ook mogen ontdekken in mijn leven, als je gaat leren kijken naar Jezus, dan is alles mogelijk. Ook in jouw leven. Denk nou niet dat het bij jou niet kan. Bij jou kan het ook. Maar de andere verkenners die zeiden, we kunnen het volk helemaal niet aanvallen. Ze zijn veel te sterk. Ze strooien onder de Israëlieten praatjes rond over het land dat ze verkend hadden. En ze zeiden, we zullen niet in leven kunnen blijven in dat land waar we geweest zijn. En alle mensen die we daar hebben gezien, die zijn heel groot. We hebben er zelfs reuzen gezien. Enakieten. En met hen vergeleken zijn wij maar springhanen. Nou, misschien zo denk je over jezelf ook wel dat je misschien niks bent. Toen begon het volk vreselijk te jammeren en te klagen. Dat doen jullie nooit. Ik hoor nooit iemand hier jammeren. Ze huilden de hele nacht en ze mopperden en ze klaagden tegen Mozes, tegen Aaron. En ze waren... Weet je wat ze zeiden? Misschien heb je dat ook wel eens gezegd. Waren we maar in Egypte gebleven, waar we slaaf waren. Of in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dit land wat onoverwinnelijk is? We zullen er gedood worden in de strijd. En onze vrouwen en kinderen, ze zullen ze gevangen nemen. We kunnen beter terug naar Egypte gaan. Of laten we maar een andere leider gaan kiezen en teruggaan naar Egypte. Toen lieten Mozes en Aaron zich voor de Heer op de grond vallen, voor de ogen van het hele volk. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, die 2 verspieders, die scheurden hun klederen als teken van verdriet. Ze zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij verkend hebben is een prachtig en een vruchtbaar land. En als de Heer met ons is, zal hij ons dat geven. Maar dan moeten jullie niet tegen hem in opstand komen. En ook niet bang zijn voor het volk dat daar woont. Wij kennen hen wel aan, want ze hebben niemand die hen nog beschermt. Maar wij hebben de Heer.
Ja, ja.
Ja, hij is met ons. Wees toch niet bang. Maar het volk wilde hun stenigen en bekogelen met stenen om hen te doden. Toen zagen alle Israëlieten dat de stralende aanwezigheid van de Heer in de tent van de ontmoeting verscheen. Het volk mag niet het beloofde land binnen. Er is niemand van het beloofde van het volk in het beloofde land gekomen. Waarom niet? Omdat ze ongehoorzaam waren. En de Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal ik dit volk mij nog kwaad maken? Hoe lang zullen ze nog weigeren om mij te vertrouwen? Ondanks alle grote wonderen die ik voor hen gedaan heb. Ja, veel mensen blijven in het oude hangen, zei ik net. In hun verleden blijven ze hangen. Wat hun allemaal is overkomen. En misschien is het ook wel heel heftig. Daar doe ik niks vanaf, hè. Ik heb vanavond ook nog een heftig verhaal gehoord. Van mijn broer. Maar hoe heftig het ook is, was, geloof ik ook, dat geloof ik echt, maar daar word je niet beter van. Om dat verhaal aan heel veel mensen te vertellen. Of aan een psycholoog, of aan een dokter, of aan de psychiater. Daar word je niet beter van, geloof mij maar. Het is niet genezend. Veel mensen, ja jij ook, blijven er maar over praten. Over hun verleden. Zo erg. Ik geloof het. Maar ja, de psychiater die schrijft wel een receptje uit. Dan mag je elke week komen. De dokter doet het ook en de psycholoog ook. Heb je wel eens een auto van een psycholoog of een psychiater gezien? Weet je wat daarop staat? De slang. Wat betekent dat? Menselijke wijsheid. Nee, ik zal het nog scherper zeggen. Demonische wijsheid. Ik ben niet tegen een dokter, ik ben niet tegen een psychiater, ik ben niet tegen een psycholoog. Zeker niet. Maar stel niet je vertrouwen daarop. God kan die mensen zegenen zodat jij gezond wordt, dat geloof ik. misschien als je het vertelt, lucht het op. Lekker, man. Hé, niet erg. Maar is het opgelost? Nee. Ja, maar erkenning, Dick. Ik wil erkenning. Oh ja. Volgende week vertel je het weer. En zo gaat het in je leven. Wat eigenlijk geen leven is. Maar daardoor kom je niet tot leven. Je geneest niet. Je herstelt niet. Je komt niet tot leven. Als je het oude in je leven niet los kan laten, dan kan het nieuwe niet gaan beginnen in je leven. Er was over nagedacht. Laat het los. Onmogelijk, Dick. Vergeef de ander. Helemaal onmogelijk. Nooit. Never wil ik dat. Oké. Nou, dan blijf je zo doorgaan in je leven. Succes ermee. De Bijbel zegt, wat onmogelijk is bij mensen, bij jou, is mogelijk bij God. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus laat het oude achter je. Anders heb je geen toekomst. Dan blijf je zielig. Dan blijf je een slachtoffer. Dan blijf je overleven in plaats van leven. En dan blijf je je gevoel dempen. Dus hier heb ik je eigenlijk wat sleutels heb ik gekregen om tot leven te komen. En vorige week hadden we het erover. En vanavond zijn er weer wat nieuwe mensen. Toen zei ik van, de Bijbel staat vaak dat Jezus tegen iemand zei, wil je gezond worden? En iedereen zegt, ja, dat wil ik. Ja. Dat zei die Israëliet ook toen ze door de woestijn. Dat willen we, naar het beloofde land. Dat wil je echt. Wie oren heeft, die horen. Niet deze oren. Zo ook in de Bijbel. Het woord van God. Het woord van God is het Oude Testament. En ook het Nieuwe Testament. Daar zou ik het over hebben. Veel mensen, kerkgangers, religiemensen, die blijven hangen in het Oude Testament. Ze leven uit het Oude Testament. Is dat verkeerd dan, Dick? Jazeker. Het Oude Testament zegt het al. Het is oud. Het nieuwe is gekomen. Een nieuw testament. Het oude verbond. Maar je hebt nu een nieuw verbond. Het oude verbond is een afschaduwing van het nieuwe verbond. Dus het oude testament gooi ik niet weg. Nee, zeker niet. Het is een afschaduwing. Ik vind het prachtig zelfs, het oude testament. Alleen we mogen uit het nieuwe verbond gaan leven. En nu ga ik een stukje uit Hebreeën 8 lezen. En ik denk dat je goed moet opletten, want het is niet zo heel makkelijk, maar het is wel heel interessant. Ik neem eerst een slokje. En dat gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond moest je van alles doen. Werken, 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 werken. Je best doen, je best doen, je best doen. En het nieuwe verbond heeft één die daar aan het kruis gehangen heeft. Die heeft alles voor jou gedaan. Je hoeft het alleen maar te ontvangen. Jezus' offer is beter dan de offers van het oude verbond. En waar het om gaat is dit. We hebben een hoge priester die in de hemel naast God op de troon zit. Daar dient hij God in de heiligdom in echte, een hemelse tent van het verbond. Die tent is door de Heer gebouwd, niet door mensen. De taak van elke hoge priester is om offers te brengen. Daarom moest ook deze hoge priester een offer brengen. Op de aarde zou hij trouwens niet eens priester zijn, want er zijn hier al priesters en volgens de regels van de wet van Mozes om offers te brengen. Deze priesters doen dat in een heiligdom dat een afbeelding is en een schaduw is van echte hemels heiligdom. Dat weten we doordat God tegen Mozes heeft gezegd: Mozes, let op dat je de hele tent van ontmoeting precies maakt zoals ik je op de berg van Horeb heb laten zien. Maar Jezus kreeg een veel belangrijkere taak dan de priesters, omdat het verbond dat hij ging sluiten een veel beter verbond was. Hè? Ik zeg het niet, de Bijbel staat het, Hebreeën 8. En dat verbond is beter, omdat er betere beloften zijn. Als het eerste verbond volmaakt was geweest, had er geen tweede verbond gesloten hoeven worden. Maar hij heeft tegen de Israëlieten gezegd: op de dag zal ik het koninkrijk van Israël en het koninkrijk Juda een nieuw verbond gaan sluiten. Er zal een ander verbond zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders heb gesloten. Dat was ik toen ik hen bij de hand nam en uit Egypte bevrijdde. Maar zij hebben zich niet aan het verbond gehouden. Daarom wilde ik niet meer voor hen zorgen. Maar het nieuwe verbond, dat ik later zal sluiten, zal anders zijn. Ik zal mijn wet niet meer op een harde steen, maar ik zal het in hun binnenste schrijven. In hun hart, in hun verstand. Ik zal hun God zijn en ze zullen mijn volk zijn. En dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie ik ben. Want iedereen van hoog tot laag zal mij kennen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. Als God, vanavond wordt u allemaal vrijgesproken. Niet door mij, ja, ook wel door mij, maar door het woord. Als God spreekt over een nieuw verbond, houdt dat in dat het oude verouderd is. Er is iets wat verouderd is en niet meer geldig is. Het is afgedankt, Hebreeën 9. Het oude verbond is een afbeelding van het nieuwe verbond dat nog gaat komen. Het nieuwe verbond is een beter verbond dan het oude. Ook het eerste verbond had regels voor de aanbidding van God. En er hoorde een heiligdom op de aarde bij, want er was een tent opgezet waarvan het voorste gedeelte de heilige kamers werden genoemd. Daarin stonden de kandelaar en de tafel met de heilige broden. En er hing een gordijn, ga even wat sneller, met daarachter nog een ruimte. Die ruimte werd de allerheiligste kamer genoemd. Daar stond een gouden altaar waar ook wierookoffers en de kist van het verbond helemaal met goud bedekt was. In die kist lag een gouden kruik met manna, de staf van Aaron die had gebloeid en de platte stenen van het verbond. En op de kist stond de gouden engelen die hun vleugels uitspreidden over de vergevingsdeksel. Zij verborgen Gods aangezicht. Maar over deze dingen gaan we het nu niet hebben. Ik sla een stukje over. Want het is veel te lang, zie ik. Dus worden jullie me zat. Christus is gekomen als hoge priester van alle goede dingen die zou komen. Het heiligdom waar hij dient is belangrijker en volmaakter. Vroeger konden schuldige mensen vrijgesproken worden voor hun schuld door het offeren van bloed van geiten en stieren of door het as van een verbrande koe. Daardoor werd het lichaam van de mensen weer rein. Maar nu, zie je dat kruis, heeft Christus door de eeuwige geest zijn eigen bloed aan God geofferd. Omdat hij God nooit meer ongehoorzaam was geweest, was zijn offer volmaakt. Het is dus duidelijk dat zijn volmaakte offer ons nog veel meer zal vrijspreken van schuld. En oh, wat kunnen we ons schuldig voelen. Oh, wat heb ik mijn leven schuldig gevoeld, joh. Altijd schuldig. Alles wat ik fout deed. Nooit was ik goed genoeg. Nooit was het goed. Mijn hele leven heb ik me schuldig gevoeld. En nu, ik ben er vanaf. Door mijn prestatie. Nee, door zijn prestatie. Ik ben er helemaal vanaf. Ik heb geen schuld meer. Ik ben vrij. Heerlijk. Zijn bloed reinigt ons geweten van alle dingen. Dus je hebt ook geen slecht geweten meer. Nee, daar heeft hij je van gereinigd. Van alle dingen waar God niets aan heeft. Daardoor kunnen we nu de levende God werkelijk dienen. Zo heeft hij een nieuw verbond voor ons gesloten. De mensen die daar door God zijn geroepen, kunnen door Jezus dood krijgen wat God al zo lang had beloofd. Een eeuwige erfenis. Ze worden bevrijd van de straf voor verkeerde dingen. Hoor je het? Wat je ook gedaan hebt, je wordt bevrijd van de straf voor verkeerde dingen. Ja, maar je weet niet wat. De genade van God is groter dan wat jij gedaan hebt.